U mag gaan in hoofdstuk 5 van Efeze en dan lezen wij 15, vers 7 tot 21. Ik pak even weer het gedeelte bij elkaar om onze gedachten er wat omheen te gaan. En dit was een van die teksten, daar kan ik ook eerlijk bekennen. Er zijn teksten, en die gaan natuurlijk komen, waar je eigenlijk al lang naar uitziet. Ik bedoel, Efeze hoofdstuk 5, niet alleen vers 22, maar de daaropvolgende. Man, vrouw, huwelijk en alles wat er omheen komt. Het is zo'n thema waar je eigenlijk rijkhalsend naar uitziet. En deze versen die hier tussen zaten, had ik mij eigenlijk niet iets specifieks voor ogen gehad. Of gehouden, of ik liep mij meer, ja, ik hoop net zoals u, verrassen wat er eigenlijk kwam. En je gaat in de tekst zitten en vandaag pak ik eigenlijk alleen maar vers 19. En eigenlijk zit ik niet heel exact in dit vers. Maar ik wil meer een overzicht geven van ja, wat de Bijbel ons eigenlijk laat zien over wat er in vers 19 staat. Laten we het gewoon eerst even lezen vanaf vers 17. Wees daarom niet onverstandig, zegt Paulus, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. En dan de tekst van vandaag. En spreekt onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Je zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. Dankt hem altijd. Voor alle dingen. God de Vader. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. Ik lees tot vers 20 zie ik. Maar eigenlijk wil ik stilstaan met het ene vers. En spreekt onder elkander met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En zingt voor de Heere en looft hem in uw hart. Weet u dat dat een van de markante punten is van het christelijk geloof? Wij zijn een zingend geloof. Dat is nog nooit anders geweest. De Bijbelse religies, de Bijbelse godsdiensten in het begin, het volk van Israël was een zingend volk. Ze gingen zingend op naar Jeruzalem. De christelijke kerk die vandaag aan de dag bestaat is een zingend geloof. Het christelijk geloof is een absoluut zingend geloof. De Bijbel staat vol met zingende gelovigen die de Heer prijzen door hen in hun loflied. Al zingend belijden ze hun zonde. Al zingend belijden ze de naam van de Heer Jezus als hun verlosser. Als je door de gezangen heen gaat, of de psalmen, of noem maar op, of de liedbundels, en we komen daar nog wat uitvoeriger op terug, dan zingen wij ook van Gods zorg. Van Gods genade, zijn barmhartigheid, de rijkdom van het kruis. Dat was ook waarom ik inderdaad in de voordienst ook eens zingend naar het avondmaal wou gaan. Wij hebben een zingend geloof. Wij zingen van Gods machtige daden, van zijn grootheid, van zijn trouw, van zijn karakter, zijn wezen. Wij hebben maar twee dingen die wij gebruiken in onze voordienst. Een Bijbel en een liedbundel. Dat zijn de enige twee die wij gebruiken. Ja, we hebben dan muzikanten die ons begeleiden om de toon aan te geven. Maar het Bijbelse geloof is altijd een geloof geweest waar liederen centraal staan. Wat ik zei, een zingend geloof. Daarin onderscheiden wij ons. Kijk naar alle andere religies van de wereld. Heb je een moslim ooit horen fluiten? Een hymn die voor hun belangrijk is? Nee. Dat kennen ze niet. De Hindoes die chanten. De hele tijd hetzelfde. Wij zingen. Een zingend geloof. Dat is waar de kerk van de Heer Jezus Christus uniek in is, mensen. Uniek. En ik wil u gewoon meenemen in een overzicht doorheen Oud Testament, Nieuw Testament en dan uiteindelijk een conclusie voor ons als gemeente om enigszins een werkbaar geheel te maken om ook eens daar wat verder over na te denken. Ga nu eens mee naar Exodus hoofdstuk 15. Al heel vroeg in het Oude Testament, is niet heel vroeg, ik geef toe, voor de zondvloed, was ook 2000 jaar wereldgeschiedenis, daar weten we niet zoveel van, daar werd niet zo gezongen schijnbaar, alhoewel, er wel inderdaad, als je begint in Genesis, begint er inderdaad dat je ziet dat er een punt komt die duidelijk geformeerd, of ik sta het hier ter plekke te bedenken, hè, die inderdaad ook aangeeft van dat er muziekinstrumenten gemaakt werden en gebruikt werden. denk Genesis 5 ergens. En in die genealogie, en dan komt dat zo naar voren. Maar zoek dat zelf maar na en pin daar zelf maar een exact Bijbelvers op vast. Maar al heel vroeg in het Oude Testament, bij de vorming of het volk Israël, komen liederen centraal te staan. Wel, Exodus 15 zijn we. Dit is het lied, dat gaan we ook even lezen, dat zie ik 15:1. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere en ze zeiden. Nou, dit is het moment dat ze juist door de Rode Zee gegaan zijn. Door die zee waar de muren omhoog gingen, ze zijn er doorheen getrokken. Ze zijn aan de overkant gekomen en nu is het van... Het water gaat terug op commando van Mozes. En het water gaat terug en ze zien zo alle Egyptenaren. Niet één blijft erover. En dan hebben ze een loflied voor de Heer. Een loflied. En dat begon inderdaad in vers 1 van Exodus 15. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heer. En ze zeiden... Ik wil zingen voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. O, de Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik. De God van mijn vader. Hem roem ik. De Heer is een strijder. Heere is zijn naam. Wat een schitterend lied, hè? Ter plekke gecomponeerd. Ter plekke gecomponeerd. Een overwinningslied. Een lied waar de Heer geprezen wordt voor zijn machtige daad. Voor zijn bescherming voor het volk Israël. Hij is mij tot heil geweest. Hij is onze verlosser. Hij was niet alleen uit Egypte geleid. Er stonden ze het nauw. Daar waren de Egyptenaren. Daar is het water. We zijn opgegeven. Hun uitzicht was hopeloos en daar was God als verlosser en ze verheerlijken hem in lied. Ga dus verder naar vers 20 van Exodus 15. Want het is niet alleen Mozes met de Israëlieten, er is meer. Mirjam de profetes staat daar, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand. En al de vrouwen gingen haar achter haar aan en met tamboerijnen en rijdans. En toen zong Mirjam hen ten antwoord, zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Als je dit leest en je leest dit, dan heb je bijna de indruk, Mirjam die gaat charismatisch. Tamboerijn erbij, rijdanst. Weet u hoe oud dat Mirjam hier was? Rond de 90. Een oude vrouw die feitelijk zingend de andere vrouwen leidt in een loflied voor de Heer. En dan gaven ze ook expressie aan en een rijdans en muziekinstrumenten die ze erbij hadden. Een loflied van Gods verlossing. De vrouwen zongen als antwoord bijna op de mannen. Een lied voor overwinning. Hetzelfde vinden we terug in Richteren hoofdstuk 5. En we gaan gewoon systematisch door de Bijbel heen. Je mag er even heen gaan als u wil. Het boek Richteren waar Israël bijzonder ongehoorzaam was. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Er was nog geen koning, er was geen centrale leider. De Heere greep om de zoveel tijd een richter of een rechter aan. En daar was een vrouw, Deborah. Die opdracht had gegeven, of tenminste aansturing had gegeven. Mannen, neem je verantwoordelijkheid op en ga de strijd in. En ze gingen de strijd in, de Kanaanieten gingen ze tegemoet. En een overwinning op Sisera, als je wat verder leest in de tekst. Maar wat staat er dan in Richteren 5 vers 1? Toen zong Deborah met Barak, de zoon van Abinoam, op die dag. En dit was hun lied. Nu de leiders in Israël de leiding hebben genomen. Nu het volk zich vrijwillig gegeven heeft. Loof de Heer. Zie, wij lezen dit als gewoon een tekst. Voor hun was dit een lied. Dit was wat ze zongen. Dit was wat ze zongen. Dat de leiders de leiding hadden opgenomen. Daar zongen ze gezamenlijk van. We vinden niet alleen maar lofliederen. We vinden ook klaagliederen. David had er in 2 Samuel 1:17, componeerde hij een lied die bij hem opwelde nadat hij het bericht te horen had gekregen dat Saul en Jonathan gestorven waren. Door het zwaard geveld. de helden van het land. David componeert daar eigenlijk een lied op. En wat staat er dan zo? Dat begint hij met: David hief een klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens zoon. Vers 18. En hij zeide dat men de nakomelingen van Juda dit lied van de boog zouden leren. Zo had hij het genoemd. Het lied van de boog. En dan zegt hij ook nog: zie, het is geschreven in het boek van de oprechte. En dit staat er dan zo boven. Een lied wat geschreven is, gecomponeerd, wat ook nog eens beschreven wordt in een ander boek. Niet alleen is het in onze Bijbel beland, het is ook in een ander boek beland. Het boek van de oprechte. Dat is een letterlijke vertaling van het Hebreeuws wat er staat. Eigenlijk was dat, naar wij weten, een boek met alle geschiedkundige daden die er waren. We lezen wel vaker dat de rest van wat een koning deed, dat beschreven stond in het boek. Ja, en een ander boek. Geschiedkundig was dat heel belangrijk voor Israël. En David vond dit zo'n belangrijk iets, dat hij het lied schreef. En hij zegt: dat lied wat ik schrijf moet ook opgeschreven worden voor de volgende generaties. Laat ze het allemaal leren. Laat de nakomelingen van Juda, zegt hij, het lied leren. En dan vers 19. O sieraad van Israël, op uw hoogten ligt hij, gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen? Het is feitelijk een klaaglied waarmee hij aan wil geven dat hij benadrukt in een lied hoeveel verdriet dat hij er heeft. En hoe belangrijk dat dit voor Israël is om te begrijpen: de koning is gevallen. Ja, hij was al 15 jaar eerder gezalfd als koning. Maar dit is een moment wat hij eigenlijk in memoriam wil houden. Een soort teken wil geven. Dit moeten we niet vergeten. En dat deed hij met een lied. De gezalfde van de Heere was geveld. Een gedicht waar hij ook een lied bij of een melodie bij componeerde. Maar laten we eens verder gaan naar kronieken. U voelt er wel aan, ik ga gewoon door de Bijbel heen, eenvoudig, om het eens met elkaar wat voor ogen te krijgen. Hoe liederen nou ook in de Bijbel gebruikt werden. De ark wordt naar Jeruzalem gehaald. David is daartoe de man die dat mag doen. En in kronieken geeft de schrijver daar ook meer inzicht in hoe David alles een plaats geeft. Hoe die bepaalde verantwoordelijkheden ook neerzet. En wat voor mensen die aanstelt. Ik las zelfs zo dat in het geheel, ik heb het niet kunnen verifiëren, meestal doe ik dat graag, dat er rondom de tempel en alles en iedereen die erbij betrokken was, of de tempel, de tabernakel, waren 38.000 mensen of zo betrokken. 4.000 daarvan waren zangers. Ik heb het niet kunnen verifiëren, ik las dat en meestal ben ik dan degene die het liever even nog eens naleest ergens en mezelf er wat in verdiept om de bronnen inderdaad ook even te checken, maar daar had ik geen tijd voor, ik had me er ook niet helemaal op gericht, maar ik vond het wel markant dat het zo'n hoog percentage was. 4.000 mensen die betrokken waren bij de zang en de muziek en dat is veel. 1 Kronieke hoofdstuk 16 vers 4 en 5. Of 4 eigenlijk. Hij stelde dienaren aan, dat was David, om met muziekinstrumenten de liederen te begeleiden. Luiten, harpen, cymbalen. En dan vers 9. Zing hem, zing psalmen voor hem. 1 Kronieke 16, vers 4 en 9 las ik. Nou, laten we daar eens gewoon even wat bij bedenken. De tempel, of tenminste de tabernakel, wordt naar Jeruzalem gehaald. David maakt voorbereidingen en die legt dus inderdaad ook beschrijft hoe de tempeldienst ingevuld mag worden met liederen, met gezang, met muziekinstrumenten. Dat staat niet in de wet van Mozes, hè? Dit was hetgeen waar David grote vrijheid in had. En eigenlijk daar een enorme nadruk legde op het zingen voor de Heer. En zo gaat hij dus feitelijk een heel lied erachteraan, geeft hij. Kijk maar eens naar bijvoorbeeld vers 23 tot 27. Zing voor de Heer heel de aarde. Daar komt een enorm lied achteraan. Vanaf vers 4. Zing voor de Heer heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken zijn eer. Dit is het lied wat gezongen werd. Onder alle volken zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden. Alle goden van alle volken zijn afgoden. Oh, maar de Heere heeft de hemel en de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde zijn in zijn plaats. Vers 6, 31. Laat de hemel zich verblijden. De aarde zich verheugen. Laat men onder de heidenvolken zeggen, de Heer regeert. Laat de zee bulderen met al wat zij bezit of bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen de bomen van het woud juichen voor het aangezicht van de Heer. Want hij komt om de aarde te oordelen. Loof de Heer, want hij is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En zeg, verlos ons, o God, van ons heil. Breng ons bijeen en red ons vanuit de heidenvolken. Opdat wij uw heilige naam loven en ons beroemen in uw lof. Geloofd zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En heel het volk zei, amen. Het was een loflied. Ja, en met prees de Heer staat er ook zo. Dit was het lied wat gezongen werd. En feitelijk zie je zo'n hele tempeldienst die daardoor David wordt neergesteld, waar een enorme nadruk ligt op zang. Een schitterend loflied krijgen wij hier voorgeschoteld, waar ook eigenlijk de gelovigen eigenlijk hun theologie van wat ze van God weten waar te zijn, wat ze in hun eigen woorden terug reflecteren als het ware aan God. Voor zijn trouw. Wij vertrouwen op u, Heer. Verlos ons. Zo'n nood maken ze bekend. Ze loven zelfs God voor hun unieke positie. Vers 36. Gelooft zij de Heere, de God van Israël. Ze zetten niet zichzelf centraal. Ze zeggen niet, Heer, wij zijn veel waard. Ze zeggen, nee, wij zijn uitverkoren door u. U bent onze God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat waren feestelijke momenten. Dat kun je voorstellen. Later als we gaan naar de tempel, en u mag even gaan naar Esra hoofdstuk 3, waar de tempel herbouwd werd. Natuurlijk, David had hem niet gebouwd, maar Salomo had hem gebouwd. En daar wordt ook veel nadruk gelegd op hoe de tempel allemaal functioneert. Maar later vinden we in Esra hoofdstuk 3 terug dat er gezongen werd op een heel speciaal moment, dat het fundament van de tempel gelegd werd. Dus feitelijk waren dat ook memorabele momenten. Wat Israël deed, en eigenlijk een beetje het thema van wat Jean had deze ochtend, was dat op momenten dat God heel duidelijk hun verlost had, of een belangrijk facet in hun geschiedenis had bewerkt, maakten zij voor zichzelf een teken, een gedenkteken, in de vorm van een lied. Wat lezen we dan in Esra hoofdstuk 3 vers 10, de tempel wordt herbouwd en wat staat er dan zo mooi? En de bouwers legden de fundering van de tempel van de Heere. En men stelde priesters op, gekleed in ambtsgewaden met trompetten en de levieten, de nakomelingen van Asaf, met cymbalen om de Heere te prijzen. En hier komt die verwijzing naar de richtlijnen van David, de koning van Israël. En wat zien we dan in vers 11? En ze zongen in beurtzang bij het prijzen en bij het danken van de Heere dat hij goed is. En zijn goede tierenheid over Israël tot in eeuwigheid is. En heel het volk hief een groot gejuich aan bij het prijzen van de Heere, omdat de fundering van het huis van de Heere gelegd was. Het is een markant moment waar zij misschien voor ons gevoel wat minder sereen en strak zijn. Ze zaten niet, hoogstwaarschijnlijk niet, daar lijkt het helemaal niet op, want ze juichten. Ze juichten. Zie, zo zie je eigenlijk dat in het Oude Testament de liederen heel belangrijk waren in de herinnering van Israël. In de herinnering van wat de Heer voor hun gedaan had. Hoe getrouw hij was. Ja, we hebben net een stuk gelezen in Kronieken. En het lied van Mozes een klein stukje. Maar eigenlijk zijn ze veel langer om. En als je ze ziet, ze zijn gevuld met de grootheid van God. Zijn daden, zijn werken, zijn wezen. Het waren feitelijk ook, als je goed gaat kijken, waren het elke keer ook mannen en vrouwen. Hè, als we naar Mirjam kijken. die gevuld waren of vervuld of aangegrepen door Gods geest om het volk te leiden in zang. Er was leiding. Er waren componisten, er waren muzikanten, maar in het algemeen was het volk dat zong. Zo gaan we ook het Nieuwe Testament in. Gewoon het Nieuwe Testament is wat stilstaan, wat daar gebeurde. Matteüs hoofdstuk 26, vers 30. En er zijn verschillende woorden die de schrijvers van het Oude en het Nieuwe Testament gebruiken om een lied, een lofzang, een psalm, een lofprijs, bejubelen. Er zijn allerlei termen. Als je ze gaat zoeken, dan is het een rijk scala die gebruikt wordt om gezang aan te geven. En dit is het Pascha, wat de Heer Jezus gevierd heeft en waar hij zo naar uitgezien had, wat hij zo begeerd had, omdat met zijn, op dat moment, 12 discipelen, aan het eind waren er nog maar 11, we weten dat Judas vertrokken is, nadat de duivel hem in zijn hart gekomen was om hem mee te nemen en de meest schandalige daad ter wereld te verrichten. De Heer Jezus in dat hele lange gesprek bij het laatste avondmaal vinden we Johannes, het evangelie van Johannes, een enorme nadruk op het onderwijs van de Heer. Een enorme nadruk. Maar hier in Matteüs hebben wij zo één zin die zo markant is voor een meer oudtestamentische kijk op het Pascha. De Joden zongen namelijk een groot aantal psalmen in die periode bij het Pascha voor hun. En dit is wat de Heer Jezus ook deed. Matteüs 26 vers 30. En wat staat er dan? En toen zij de lofzangen gezongen hadden, met hun 12 met de Heer Jezus erbij, vertrokken ze naar de Olijfberg. Lofgezang wordt dat hier genoemd. Feitelijk ging de Heer Jezus dus zingend naar Gethsemane. We staan vaak stil bij Gethsemane, dat hij bloed zweet en dat hij vroeg of de beker voorbij ging. Maar voor die tijd zingt hij nog lofliederen, een lofgezang. Een lofgezang. Zingend naar Gethsemane. Zo in Handelingen 16 vers 25 komen we ook zo'n markant punt tegen waar Paulus en Silas gevangen zitten in je zou bijna zeggen, in navolging van de Heer Jezus die zijn kruisdood tegemoet gaat, viert het Pascha en gaat zingend naar de hof van Gethsemane zijn overvallers, kun je bijna zeggen, tegemoet. En hier zitten Paulus en Silas midden in de nacht te zingen. Handelingen 16 vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofgezangen voor God. Zien we die meervoud? Ze waren lofliederen aan het zingen voor de Heer. Zo'n mooie zin erachter. En de gevangenen luisterden naar hen. Dit was niet omdat zij op vakantie waren. Hè? En toevallig een beetje op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd waren en een nachtje in de cel moesten doorbrengen. Vers 23 van het geheel. En wat staat er dan? En nadat zij hun, het waren de Romeinen, veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen, Silas en Paulus, in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. Want die cipier neemt het heel ernstig. Vers 24. En toen hij dit bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker en zette hun voeten vast in het blok. Een rug dat open is. En de Romeinen hadden niet 39 stokslagen en dan was het voldoende. Hè? Maar anders had de Heer Jezus ook zijn rug niet open gehad. Hij is door Romeinen gemarteld. Er zaten scherpe stukken leer of scherpe stukken ijzer of glas aan het eind van die leren striemen. Dit was een letterlijke afronseling. Slagen. En wat doen ze? Te zingen voor de Heer. Lofliederen. Oh, totaal tegen onze menselijke natuur in. Ze zijn bijgekomen. Ze zitten naast elkaar in het pikken donker. En het enige wat ze met z'n twee overleggen, we gaan in gebed. En we gaan lofprijzing voor de Heer doen. Want het zijn niet de omstandigheden die bepalen of wij moeten lof zingen. Maar het is de goedheid van de Heer die wij willen bejubelen. Zomaar even twee punten die we hier kunnen zien in de kerkgeschiedenis. Ik wil er niet heel veel, straks gaan we nog even, komen we daar nog even op terug in het derde punt. Maar er wordt niet alleen gezongen op de aarde, we vinden het ook in de hemel. Dan moeten we even naar Openbaring hoofdstuk 5. Een hemels loflied. In de hemel is het niet stil, dat weten we al, hè. In de hemel is geen geroezemoes. In de hemel is een declaratie van Gods glorie. Wat lezen we ook al in Jesaja hoofdstuk 6? Een gerub die rond de troon gaat. En wat zegt hij de hele tijd? Heilig, heilig, heilig. Dat was nog ver voordat de Openbaring in het zicht kwam, om het zo maar te zeggen. Er is niks veranderd in de hemel. Er is een continue lofzang. Alleen hier in Openbaring hoofdstuk 5 inderdaad, het lam is geslacht. En daar staat bij de troon een boekrol wordt overhandigd. Het eigendomsrecht. Er was niemand gevonden, weten we nog, in de hemel, niet op de aarde, die dat maar kon ontvangen. Oh, daar was hij, het lam. Uit de lijn van Juda. En wat lezen we dan vers 9 en 10 van hoofdstuk 5 van Openbaring. En ze zongen een nieuw lied. Toen hij het in ontvangst genomen had. Hè. Misschien nog even goed om te zeggen. Daar heb je al die 24 oudsten en die vier dieren. En als u wil weten wat dat is, kom gewoon eens naar een bijbelstudie. Ja. De 24 oudsten zijn de vertegenwoordigers van de gemeente. Er is nooit het woord anders in de Bijbel, wordt nooit anders gebruikt. Omdat het oudsten is altijd een verwijzing naar leiders van de gemeente. Ja, wij gaan ervan uit dat dit vertegenwoordigers zijn van de gemeente die voor Gods troon staan als zijn de vertegenwoordigers van zijn gemeente. De vier dieren zijn vier grote gerubs die inderdaad de mogelijkheid hebben om de Heer te loven en te prijzen op een capaciteit die wij ons niet voor kunnen stellen. Maar wat staat er dan zo mooi? En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen. En dit zegt ze natuurlijk tegen het lam en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht. En hebt ons voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, taal, volk, natie. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. Ze zingen een collectief hemels loflied. Sommige mensen hebben er moeite mee, die zeggen, ja, maar engelen zingen niet. Voor mij zingen engelen ook om mensen. Ik heb daar niet zo moeite mee. Ja, in de hele context als hier gaat. Dit is een loflied voor het lam. De verlosten die daar staan. En de engelen, het is één koor die je hoort. Openbaring hoofdstuk 14. Komen we nog zo'n zingende groep tegen. 144.000. De verloste Joden. 12.000 uit de stammen die vermeld staan in hoofdstuk 7 van Openbaring. Zij zijn apart gezet, verzegeld, door God rein bewaard in alle facetten van hun leven. En ze zijn de evangelisten die in de eindtijd, in de 7 jaren van grote drukking over deze wereld gaan, beschermd, verzegeld door God. En wat staat er dan in vers 3 van hoofdstuk 14 van Openbaring? En zij zongen als een nieuw lied voor de troon, voor de vier dieren. En de ouderlingen. En niemand kon dat lied leren. Behalve de 144.000 die van de aarde gekocht waren. En ze zingen voor de Heer. Een lied die niemand anders zingen kon. Dat is een redelijk koor, 144.000. Ja, we zijn dus in Amerika geweest. We hebben daar dus natuurlijk een paar jaar gestudeerd. Maar je gaat wel eens terug naar zo'n conferentie. Een paar jaar geleden ook geweest. Dan heb je daar zo'n 3.000, 4.000... Hoeveel waren dat? Ik denk 4.000 mannen die bij elkaar inderdaad zingen. Die dan inderdaad zo'n hymn zingen die je aardig goed kan zingen. Maar als je daar stil bent en even luistert, dan is dat gewoon, het komt gewoon op je af. Het is zo massaal. Dat je eigenlijk denkt van, wat kan mijn stem hier nog aan bijdragen? 144.000 Joodse gelovigen verzegeld een nieuw lied zingen voor de Heer. Dat is waar we zo'n beetje doorheen de hele Bijbel vinden. Ik heb nog geen 150 psalmen genoemd. Hè? Daar heb ik me niet eens aan gestoord. 150 liederen die gegeven zijn in een liedboek voor het Joodse volk om te zingen. Ja, wij kunnen ze ook zingen. We zingen ze ook wel eens. Psalm 23, alhoewel, staat niet in ons nieuwe boekje. Niet die berijming in dat als die wij kennen. Wat lezen we zo? In heel veel teksten vinden we inderdaad lofliederen voor de Heer. Gevuld met theologie. Poëtisch op rijm, of poëtisch geformuleerd en op rijm gezet. Alleen de rijm hebben we niet, maar daar komen we straks nog een op terug. Eigenlijk wat we zien, in de Bijbel vinden we dat liederen een belangrijke plaats hebben. Zingen heeft een belangrijke plaats. Als God het zo belangrijk vindt dat er in de hemel gezongen wordt, dan is het belangrijk. Het is niet zo dat het in de hemel stil is, het is daar een oase, het is daar een loflied stijgt daarop voor de Heer. We zagen het al vanaf het begin, God verloste Israël en er waren lofliederen. Zijn naam werd beschreven, zijn naam werd verhoogd, zijn werken werden geroemd. Hij staat centraal. Wij lezen hier natuurlijk zo, je zou kunnen zeggen, liederen door de geest geïnspireerd. Ja, we hebben die 150, maar laten we die er even buiten halen. Het lied van Mozes wat er staat, dat is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is een volmaakt lied, kunnen we zeggen. Maar wat het ook aangeeft, is dat God verlangt naar een expressie van ons hart in lied en gebed. Ik plaats gebed er gelijk achter. Maar dat hij van ons dat verlangt. Er zijn heel veel mensen, niet heel veel, laat ik het heel bescheiden zeggen. We kunnen ook heel star met de Bijbel omgaan door te zeggen van dat zijn de liederen die we mogen zingen. Alleen maar de liederen uit de Bijbel. Er zijn geloofsgenootschappen die dat menen. Ik heb diep respect daarvoor. Sterker nog, wij zingen graag Gods woord op melodie gezet, is het niet? Hebben we niks. Dat is geweldig rijk. Maar dat is niet het enige. God, kijk, als je kijkt naar de gebeden die gegeven zijn, is dat meer de principes die daarin gelegd worden, wie centraal moet staan. En op welke momenten dat het belangrijk is. En waarom het gegeven wordt. Zie, als je alleen maar de liederen van de Bijbel zou mogen zingen, zou je ook alleen maar de gebeden uit de Bijbel mogen bidden. Maar dat zei de Heer Jezus ook niet. Bid als. Hij gaf het onze Vader als een framework, maar niet als een star principe. Zie, alle liederen in de Bijbel hebben een enorm hoog gehalte aan theologie. Een gigantisch hoog gehalte aan theologie. God wordt op glorieuze wijze beschreven in de psalmen. Ik bedoel, denk aan psalm 24. De aarde is van de Heer en alles wat daarop is. Zo, nou dan blijft er weinig over voor ons. Dan wordt de Trump al stil. Alles is van de Heer. Maar ook, als je dat is psalm 24, maar dat is dan maar één zin. Maar dan psalm 23. Zo bewogen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in een grazige weide. Hij voert mij in die zachte water. Hij overlaat mij. Hij zalft mijn hoofd met olie. Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen. Van wie mij benauwen. Psalm 42. Als een hert dat verlangt naar water, zo smacht mijn ziel naar u. Mijn ziel dorst naar u. Dit is een smeekbede. Je kan het bijna lezen als een gebed. Zo rijk. Je kan het gewoon als een gebed lezen. Heer, mijn ziel verlangt naar u. Dan ben je een paar zinnen verder en wat zegt hij dan ook? Och, ziel, wat bent u onrustig. Hij spreekt zichzelf aan. Hoe vaak moeten wij dat niet doen? Ach, wat bent u onrustig. hoop op God. Zie je, zo'n psalm die stuurt je gewoon waar je heen moet. Dit is zo rijk. Ja? De Heer, en dat is hetgeen wat ik terugvind in het Oude en het Nieuwe Testament. De Heer verlangt erna dat wij hem loven en prijzen voor wat hij voor ons doet. Hij verwacht een natuurlijke expressie van ons. Niet een star ritueel, niet een star gezang, niet een star lied, maar een opwelling uit ons hart, uit liefde voor hem, als een antwoord op wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat is het hele Nieuwe Testament. Mirjam, die kon niet stil blijven zitten, die ging dansen met tamboerijnen en daar gingen de dames heen. God wil een uiting van ons hart. Ik ben er diep van overtuigd, mensen, dat God ook verhoogd en verheerlijkt wordt door onze eigen composities. Onze eigen composities. Die we doorheen de kerkgeschiedenis gekregen heeft, of die u in een opwelling naar de Heer brengt. Zullen wij eens naar het Nieuwe Testament gaan en een aantal aanwijzingen vinden, dat ook in het Nieuwe Testament ze al lofliederen hadden? Dat vinden we niet altijd direct terug aan de oppervlakte, maar ga nu eens mee naar 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 11 en 12. Want er zijn een aantal teksten in het Nieuwe Testament, waar ook, wat zal ik zeggen, de wat beter Bijbelkenners dan ik, mij bij helpen om te vertellen dat dit hoogstwaarschijnlijk citaten zijn, of in ieder geval teksten zijn, die zij hoogstwaarschijnlijk zongen. 2 Timotheus vers 11 tot en met 13. 2 Timotheus 2 moet ik zeggen. En dat begint met: dit is een betrouwbaar woord. Want dit gezegde vinden we alleen maar in de pastorale brieven. Ja, dus in de drie. 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. Dit is een trouw gezegde, een betrouwbaar woord. Een herkenbare uitspraak moet dit geweest zijn in de eerste gemeenten. Paulus zegt dit niet omdat het eerder geopenbaard is. Hij zegt dit feitelijk, dit kennen we allemaal, dit is een betrouwbaar gezegde. Want als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we met hem leven. Als wij volharden, zullen we met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dit lijkt gewoon op iets wat ze in een gezegde hadden, in een lied gecomponeerd hadden, waar je inderdaad die wisseling heel erg in had. Want wij, als we met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Ik wil er niet dogmatisch over zijn, hè, mensen, want we hebben hun liedboek niet, dus we kunnen het niet checken. Maar als we de volgorde bekijken en in de context, dan zeg je eigenlijk, maar Paulus, wat doe je hier? In één keer ga je over een hele korte opzomming. En er zijn genoeg bijbeleraar die inderdaad gewoon onderschrijven. Zeggen, dit lijkt wel iets van een geestelijke hymn uit de eerste eeuw, uit de kerkgeschiedenis. Die Paulus en zijn gelovigen, of de gelovigen in die tijd, al gecomponeerd hadden. 1 Timotheus, wilt u even met een boek teruggaan? 1 Timotheus, hoofdstuk 1. En de tijd vliegt toch weer verder voorbij dan ik dacht. Want de preek is helemaal niet zo lang en niet zo intens. 1 Timotheus 1, vers 17. En dan heb je zo die opsomming die er in één keer vanuit springt. Uit de hele tekst, het springt eruit. En dan: de koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit klinkt bijna als openbaring, hè, dat lied wat daar gezongen werd. Als je verder leest, tenminste, in dat lied. Hem komt toe, alle lof, macht, eer, majesteit, glorie. Dit is, hij heeft er alles van weg. En wederom, ik zeg, ben er niet dogmatisch over. Maar dat er aanwijzingen zijn, dat er gewoon ook zinnen die gezegden waren in de eerste kerkgeschiedenis, die gewoon gebruikt werden door de Heer, in de Bijbel geplaatst werden. Om eigenlijk aan te tonen zo van een respons, een reactie van de Heer zijn kinderen op Gods goedheid in hun eigen woorden verwoord, is helemaal niet vreemd. En door de geest is het nog zuiver gemaakt natuurlijk, maar hoofdstuk 3 van 1 Timotheus, vers 16. En dit is één, die wordt al duidelijker. En ik denk zelfs als je de NBG tenminste, met de HSV weet ik niet exact, ik heb alleen mijn digitaal materiaal open en de NBG naast mij. In de NBG staat het ook apart in een kolommetje, het is anders geoutlined. En wat leest dit? En buiten alle twijfel staat daar. Feitelijk wat Paulus hier doet is, dit is wat wij allemaal belijden. Dit is zekerheid. Dit belijden wij, dit beamen wij. Groot is het geheimenis van de godsvrucht. En dan krijg je zo'n mooie opsomming. Kijk eens waar die begint en waar die eindigt. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld en is opgenomen in heerlijkheid. Man, dat is gewoon een couplet van een lied. Van zijn menswording tot zijn verheerlijking. Jezus Christus. Ah, we kunnen het verder uitbouwen, maar het gaat mij meer over het framework wat hier gegeven wordt. Dat het heel aannemelijk is dat er bepaalde lofgezangen, bepaalde geestelijke liederen, bepaalde hymnes al hun intrede hadden gedaan in de eerste kerken. Deze laatste is iedereen het hier over eens dat het hier over een hymn gaat uit de eerste kerk gezien. Dus die andere, daar zijn de meningen wel eens wat over verdeeld, daarom ben ik ook minder dogmatisch. Maar deze laatste, dat zie je toch al dat er meer inderdaad aan naar voren gedragen wordt, als zijnde dit is mogelijk een lied. Mensen, ik heb dit alleen maar laten zien om u eens te laten zien hoe belangrijk liederen waren. En jullie ook in het Nieuwe Testament bij de gemeenten tot ontwikkeling zijn gekomen. En wat staat er dan in Efeze 5 vers 19? En luister maar gewoon even wat we gelezen hebben. En spreek onder elkaar met psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen. Paulus bevestigt feitelijk al exact wat er in de gemeenten, wat ik aangetoond heb of heb laten zien, wat er gebeurde. Er waren psalmen, hoogstwaarschijnlijk een referentie naar het Oude Testament, lofliederen en geestelijke liederen, lofzangen en geestelijke liederen. Dit is exact wat Paulus beschrijft in Efeze 5 vers 19. Om de Heer te verheerlijken. Door Gods geest waren deze liederen die we net gezien hebben opgenomen in de schrift. We hebben er veel gezien. Vooral in het Oude Testament worden ze helemaal uitgeschreven. Gevuld met theologische waarheden. Om zo inderdaad ook ons als gemeenten te laten zien dat zingen belangrijk was. En ik heb u al laten, zo straks al even kort verteld toen we het avondmaal begonnen. Wij hebben een Bijbel. Heel veel gelovigen in de kerkgeschiedenis hebben hun theologie geleerd door liederen heen. Wij hebben liederen hierin staan, niet allemaal, maar er zijn nog veel ouder. Die hebben zo'n fundament gelegd in de gelovigen hun hart, dat was voor hun een betrouwbaar gezegde, om het zo maar even te zeggen met de woorden van Paulus. Dit is een betrouwbaar woord, menselijke formulering van Gods waarheden. En die zongen ze. Als je er goed bij nadenkt, dan verbaas ik mij over hoe weinig mensen een Bijbel hadden en hoe zuiver de leerstellingen doorheen de eeuwen doorgegeven zijn. Ik verwonder mij daarover. Het is niet te bevatten. Groot gedeelte natuurlijk, het is altijd Gods hand, dat weten we. Daar twijfelen we niet aan. Maar voor een groot gedeelte is dat ook door de liederen overgebracht. De liederen die inderdaad van generatie op generatie, wij zaten hier liederen, dat kunnen wij zingen, van 1600. En die zingen wij nog. Oh, de teksten zijn her en der wat gepolished en een beetje wat moderner gemaakt. Maar het is nog steeds hetzelfde. Ik heb nog 5 minuten geloof ik. Hè? Laat ik gewoon eens even wat praktische dingen hier achter weghalen. Zonder dat het heel dogmatisch is, maar praktische dingen. Weet je wat het allermooiste is? Als we zo doorheen de liederen van de Bijbel gaan, er is geen melodie gegeven. Nergens vinden we een melodie. David zegt er wel eens, op de melodie van, en dan geeft hij melodie. Dan denk ik, die kennen we niet. Maar het is enorm bemoedigend. Als eerste is het enorm bemoedigend dat het melodie er niet toe doet in dat opzicht. Dat het ondergeschikt is. Dat betekent dat we allemaal mee kunnen zingen. Het is een uitnodiging voor iedereen om te komen zingen. Of je nu de noten kan halen of niet. Of u nu het ritme kan volgen of niet. Of u een mooie stem hebt om te zingen. Of zo'n monotome. Iedereen is uitgenodigd. Want de melodie is niet gegeven als geïnspireerd. Dat opent in ieder geval al wat deuren voor de meeste mensen van ons allemaal. Maar misschien wel veel belangrijker. En dat is denk ik hetgeen wat... Wil ik nog één ding aan toevoegen. Voordat ik zeg de melodie is niet belangrijk. Waar het om gaat is natuurlijk het hartsgesteldheid van ons. Dat is waar de Heer naar kijkt. Daar gaat het om. Dat zie je ook terug. Waarom is de melodie gegeven of niet gegeven? Omdat dat daar niet om gaat. Zie, de melodie en het muziek is feitelijk de slaaf van de tekst geworden. De melodie is alleen maar een drager van de boodschap. De tonen zijn dragers van een boodschap, is de knecht van de waarheid. De muziek is de slaaf die de Heer looft. Muziek is ondergeschikt. Dat is belangrijk om in gedachten te houden. Hè? Kijk eens, als het gaat over muziek vandaag de dag in de kerken, waar is het grote probleem en het strijdpunt over? Altijd over wat voor soort melodie wij hebben. Nooit over wat waar is. De Bijbel geeft geen enkele melodie. Alles is feitelijk open. Ik wil niet zeggen dat alles geoorloofd is. Maar alles is open. Daar kan ik een hele tijd over uit, maar daar kom je culturen en enorme verschillen. Wij dansen niet. Ik hoorde onlangs iemand die zei van ja, dansen is al voor 1000 jaar uit de kerk verdwenen. Dan moet je eens naar Afrika gaan. Dan zouden ze mij nog saai vinden hiervoor. Ja, die zouden inderdaad nog een grotere lens op de camera zetten van wandel maar het hele podium bij wijze van spreken rond. Dat alles beweegt. Als je halverwege de preek, dan hoor je amen, amen. En dan begint er zo'n rijdans. Afrika. Heel anders. Laat ik alles maar weer even bij elkaar brengen. Ik liet me even gaan. Het punt wat ik wilde maken. De melodie is ondergeschikt aan de tekst. De melodie is ondergeschikt aan de tekst. Dat is zo belangrijk. Hè? Inhoud, tekst, woorden zijn drager van Bijbelse waarheden. De woorden in dit boek. Ja, laat ik het zo zeggen. Moet eigenlijk overeenkomen met de woorden in dit boek. Menselijk geformuleerd, onze expressie naar de Bijbel staat daarin. Ja? Een goede hymne, luister eens goed, een goede hymne. En ik noem het een hymne. Ja? Dat is een Nederlands erkend woord voor een lofgezang. Ja? We kunnen het een lied noemen, maar alles heet een lied. Ja? We zouden onderscheid moeten maken tussen een lied en een loflied voor de Heer. Nou, zingen jullie ook? Zingen jullie ook liedjes? Dat wordt mij wel eens gevraagd. Zingen jullie ook liedjes? Ja. Ik bedoel, Koen Wouters hebben wij nou niet in gedachten, hè? BZN al helemaal niet. Ja? Wij zingen hymnes, wij zingen liederen voor de Heer. Ja? Een goed hymnboek, mensen, wat u in uw handen heeft, is een goed theologieboek. Het is niet perfect, het is niet volmaakt, maar het is een goed theologieboek. Hoeveel dingen staan hier niet over Christus, over zijn kruis, over het... We hebben het vanochtend kunnen zingen, over zijn lijden, zijn sterven, het bloed dat reinigt mij. Zo waar! Zie, een goed liedboek is een gebedsboek. Dit kunnen wij bidden met ons hart. Ja, een bundel met geestelijke liederen is gezonde leer. Dit zou gezonde leer moeten zijn. En gelukkig staat er heel veel gezonde leer in. Een geestelijk lied loopt in de pas met Gods woord. En ik weet het, we hebben poëtische ruimte. Er is veel op ritme gezet. Ja? Dit is theologie op ritme en rijm gezet. Dat is het. En dat is kunstig. Dat is subliem. Dat is ontzettend moeilijk. om theologie op rijm en ritme te zetten. Het is feitelijk een onderdaan van Gods woord. Een helper. Tijdelijk. En waarom? Het staat nooit gelijk aan Gods woord. Dit is feilbaar, het is niet onfeilbaar. Hier zitten fouten in. Soms is het rampzalig wat daar staat. Maar dat doet niks af aan het totaal van het boek. Waarom zeg ik dit? Om uiteindelijk ook te komen tot het punt. Mensen, wij hebben hier een stuk geschiedenis. En ik hoorde net al iemand die zei van jammer dat ze een andere volgorde aangehouden hebben. My best. Ik koop gewoon voor 7 euro een nieuw boek. 7 euro. Maar we halen één. We gaan één keer uit eten bij weet ik waar. En we zijn het drievoudige kwijt. Dan hebben we geen moeite mee. Dat vulden ze maar en that's it. Dit is wel besteed aan onze ziel. We zingen hier de gezangen uit 1600 zoveel. Dat je denkt van wauw. Wat een rijkdom. Net wat ik zei, we hebben maar 2 boeken die we gebruiken. Als je hierin leest, dan kan ik inderdaad zeggen van het, op pakkende wijze worden mijn emoties daartoe getrokken op een wijze die ik niet zou kunnen beschrijven of berijmen. Fenomenaal. 2 boeken gebruiken wij. Mensen, het is tijdelijk. Sommige melodieën zijn lastig te zingen. Sommige dingen kloppen niet helemaal. Maar laten we dit meer zien als een, en benutten als een waardig boek door de Heer gegeven van onze reacties naar Hem. Hymnes, lofgezangen, geestelijke liederen. En dat hoeft niet alleen hier te zijn, hè? Dat mag ook thuis. Met uw kleine kinderen, om ze de liederen te leren. Om zelf te gebruiken in uw gebedstijd. En dan komt de melodie ook nog wel eens. Hoe vaak hoor ik dat niet van iemand die zegt, oh, ik werd wakker. En ik dacht, Heer, wat moet ik beginnen? En in één keer kwam een Johan de Heer lied in mijn hart op. En dat gaf mij richting. Dat is wat goede liederen doen. Ja. Ik ben ver over mijn tijd gegaan. Want ik had een korte preek gedacht. Maar ik hoop dat het u geholpen heeft. Gewoon eens praktisch. Een stuk door de Bijbel heen, een stukje kerkgeschiedenis, dat wij een parel in onze hand hebben. En dat we die ook koesteren. Koesteren en zo gebruiken. Wel vader, als we zo eens stilstonden bij ja, hoe u ook geloofd en geprezen kan worden door onze inzet. Door het componeren van liederen, Heer. Of die spontaan in ons hart opwellen. Heer, wat ook zo vaak gebeurt, dat we iets zien en Heer, dat we gewoon een paar woorden eruit zingen als het ware. De melodie die bijna vanzelf komt. Heer, of gewoon dat we de hymnes, de lofzangen vanuit het verleden waar mannen door u geleid werden om op meesterlijke wijze bewoording te kiezen, poëtische woorden en beschrijvingen te maken van uw heerlijkheid, van onze positie, van wat u voor ons gedaan heeft, Heer Jezus, van onze noden en afhankelijkheid, hulpgeroep zelfs. Heer, mogen wij zo dan ook een zingende gemeente worden. En dat bedoel ik niet, Heer, dat wij onze stem verheffen, maar dat ons hart erin zit. Want daar bent u naar op zoek, Heer. Wij zingen niet het volmaakste lied, Heer. Wij zijn geen professionals. Maar we willen gewoon zingen voor onze Heer. Overeenkomstig wat in uw woord staat. Heer, neem ons zo mee als gemeente. Wij zijn lang niet waar we wezen moeten. Heer, er is nog veel onontgonnen gebied voor ons. Leid ons zo met uw geest. Vervul ons als gemeente. Zodat wij lofgezangen, psalmen en geestelijke liederen mogen opzenden naar u. Dat u verheerlijkt wordt in Jezus' naam. Amen.